Anno Domini. Belevenissen uit geschiedenis van de kerk. Een programma van Radio Maria. U gebracht door Michael.
Beste luisteraars, van harte welkom bij de aflevering van Anno Domini voor de maand maart. In dit programma krijg je een overzicht van gebeurtenissen uit de kerkgeschiedenis die zich afspeelden in deze maand. Voor de 4 à 5 weken die maanden tellen, presenteert Anno Domini voor elke week enige hoogtepunten die door de eeuwen heen werden beleefd door onze broers en zussen in Christus, navolgers van Jezus. In deze aflevering hebben we het in bijzonder over Jozef van Arimathea en over de komst van het Gallicisme in Frankrijk onder Lodewijk XIV. En verder over geestelijke vaders en dappere maagden. In de eerste week van maart kunnen we op 2 maart de heilige Chet gedenken. Die leefde in Groot-Brittannië in de tijd van de 7 koninkrijken op het eiland. Van de Germaanse Angelen en Saxen naast de inheemse volken. Vervolgens op 3 maart de heilige Marinus van Caesarea, die de marteldood stierf in het Heilig Land, op het einde van de vroege soldatenkeizers. Ook op 3 maart, een ruim millennium later, in de tijd van de humanisten en de groei van de universiteitssteden, leefde de zalige Dominicaan Pietro Germia, of Petrus van Jeremia, op het eiland Sicilië. Hij zou bij wonder een vulkaanstroom van de Etna hebben bevolen te stoppen. De heilige Agnes van Praag tenslotte overleed ook in de eerste dagen van maart. Op 2 maart 672, in de tijd van de 7 koninkrijken, verschillende strijdende koninkrijken op het eiland Groot-Brittannië, overleed de bisschop van het Northumbrische volk en ook de Mercianen en het Lindsey-volk, Chet van Mercia. Volgens de geschiedschrijver Beda Venerabilis werd Chet geboren in het koninkrijk Northumbria en groeide hij verder op in het klooster van het eiland Lindisfarne, dat gesticht was door Ierse monniken. Chet ontving een opleiding in onder meer Ierland en volgde zijn broer Set op, die gestorven was aan de pest, als abt van het klooster van Lastingham, North Yorkshire. Behalve Set werden veel andere geestelijken slachtoffer van deze epidemie. Ook bisschoppen, zoals de aartsbisschop van Canterbury op dat moment. Het klooster van Lastingham werd gesticht door koning Ethelwold van Deira, omdat hij er begraven wilde worden. Chet bleef daar abt tot zijn dood. Vaak echter wordt Chet als aartsbisschop van York aangeduid, maar de plaatsnaam York bestond nog niet ten tijde van het leven van Chet. Men bedoelde hiermee de oude Anglo-Saxische bisschoppen uit deze streek. In 669 verplaatste Chet zijn bisschopstroon naar Lichfield, mogelijk omdat dit al een heilige plaats was, waar christenen gelovigen op pelgrimstocht naartoe gingen. Van Chet's karakter is vooral bekend dat hij op krachtige manier de verschillende volken onder zijn hoede met elkaar kon verzoenen. Volgens Beda Venerabilis werd Chet direct na zijn dood heilig verklaard. De eerste kathedraal van Lichfield, uit het jaar 700 ongeveer, toen bisschop Hidda een nieuwe kerk wilde bouwen om de stoffelijke resten van Chet te huisvesten, daar op die plek kan je vandaag nog altijd het graf van de heilige Chet bezoeken. Zijn graf was namelijk sinds zijn dood in 662 het doel van vele pelgrimstochten. En op diezelfde plaats, in deze kathedraal, worden de Lichfield Evangeliën bewaard. Ook wel bekend als de Chet Evangeliën, omdat ze tijdens zijn leven werden vervaardigd. Dit bijzonder verlucht evangelieboek getuigt van de Keltische krullen en het vlechtwerk, bekend in die stijl. Het is ouder dan het bekendere Book of Kells, die wordt bewaard in Dublin, maar het is iets jonger dan de Lindisfarne-evangeliën. Op 6 maart 1282, in de tijd van Dante's jeugd, overleed meer in het noordoosten, in het toenmalige Bohemen, het huidige Tsjechië, de heilige Agnes van Praag. Agnes was de dochter van koning Ottokar van Bohemen, waardoor zij afstamde van de heilige Ludmilla en de heilige Wenceslaus, beiden beschermheiligen van Bohemen. Agnes' moeder was Constance van Hongarije, de zuster van koning Andreas II van Hongarije. Dus Agnes was tevens een volle nicht van de heilige Elisabeth van Hongarije. Toen Agnes 3 jaar oud was, werd ze toevertrouwd aan de zorg van de heilige Hedwig van Anders, de echtgenote van hertog Hendrik I, de baardige van Silesië. Hedwig liet haar opvoeden door een gemeenschap van zusters Cisterciensers in een klooster dat zij zelf had gesticht in Cesbenissa. Na haar terugkeer in Praag werd Agnes toevertrouwd aan een priorij van Norbertijnse kanonikessen om haar opleiding verder te zetten. Op 8-jarige leeftijd werd Agnes verloofd met Hendrik, zoon van keizer Frederik II, de Heilig Roomse keizer. Hendrik was toen 10 jaar oud en net tot koning van het Duitse Rijk gekroond. Volgens de gewoonte had Agnes haar kinderjaren aan het hof van haar toekomstige echtgenoot moeten doorbrengen. Keizer Frederik, koning van Silesië ook, had zijn hof in Palermo, maar zijn zoon Hendrik, koning van Duitsland, woonde in Duitsland in het paleis van de aartsbisschop Engelbert in Keulen. Agnes werd naar het hof van hertog Leopold VI van Babenberg gestuurd. Leopold wilde echter dat de jonge Hendrik zou trouwen met zijn dochter, Margaretha. Na 6 jaar verloofd te zijn geweest, werd het verlovingscontract van Hendrik en Agnes ontbonden. Net als andere adellijke vrouwen uit haar tijd was Agnes namelijk een waardevolle politieke pion. In 1226 trok Agnes' vader Ottokar ten strijde tegen de Babenbergs als gevolg van de ontbinding van de verloving. Ottokar plande vervolgens dat Agnes zou trouwen met Hendrik III van Engeland. Maar dit werd geblokkeerd door de keizer, die zelf met Agnes wilde trouwen. Agnes weigerde nog langer deel te nemen aan een politiek gearrangeerd huwelijk. Ze besloot haar leven te wijden aan gebed en geestelijke werken, waarvoor zij de hulp inriep van paus Gregorius IX. Keizer Hendrik zou volgens de annalen hebben opgemerkt: als zij mij had verlaten voor een sterfelijk mens, zou ik wraak hebben genomen met het zwaard. Maar ik kan er geen aanstoot aan nemen dat zij, in plaats van mij, de koning des hemels heeft gekozen. Op grond geschonken door Wenceslaus, koning van Bohemen, stichtte zij het hospitaal van Sint Franciscus. Met die naam dus. En ook 2 broederschappen van Franciscaanse broeders, die juist uitgenodigd waren door haar broer naar Bohemen. Via hen leerde Agnes Clara van Assisi kennen en ook haar orde de arme Klare, de monastieke zussen van de Franciscanen. Zij begon ook een briefwisseling met Klare, die meer dan 20 jaar zou aanhouden. Agnes bouwde een klooster en broedercomplex bij haar ziekenhuis. Het bood onderdak aan Franciscaanse broeders en zusters Clarisse, die in het ziekenhuis werkzaam waren. Dit religieuze complex was een van de eerste gotische gebouwen in Praag en was bovendien de eerste Clarisse-gemeenschap ten noorden van de Alpen. In 1235 schonk Agnes de bezittingen aan de Teutonse ridders in Bohemen en ook het hospitaal zelf. Zijzelf werd in 1234 lid van wat bekend zou worden als de Clarissa. Als zuster kookte zij, herstelde de kleren van leprozen en bedelaars en deed dat zelfs nadat zij het jaar daarop abdis werd van de Clarissa van Praag. Zoals uit hun correspondentie blijkt, schreef Clara met diepe, moederlijke gevoelens voor Agnes, hoewel zij elkaar nooit hebben ontmoet in het echt. Agnes bleef tot aan haar dood op 2 maart 1282 in het klooster wonen en leidde het klooster tot hoge leeftijd als abdis. Dit danslied uit de 13e eeuw zou zomaar geplukt kunnen zijn uit de jeugd van de heilige Agnes van Praag, uit een van de hoven die ze zeker heeft bezocht. Thank you. In de tweede week van maart, in de opkomende bloeitijd van de middeleeuwse steden en de Italiaanse stadstaten, blies de heilige Rosa van Viterbo haar laatste adem uit. Op 8 maart, precies 200 jaar eerder dan de heilige Rosa, zag Jon Ögmundsson het levenslicht in IJsland. Toen kort na het jaar 1000 na Christus de samenleving daar half heidens en half christelijk was geworden. Op 11 maart, nog verder terug in de tijd, toen de Franken de nadagen ondergingen van de Merovingische koningen, overleed Vindicianus, bisschop op rust van Kamerijk, in Brussel. Rond de 6 maart 1252, in hetzelfde jaar dat Thomas van Aquino reisde naar de Universiteit van Parijs om zijn licentiaat of masterstudies aan te vangen, overleed in Viterbo, Italië, de heilige Rosa. Geboren uit arme en vrome ouders, had Rosa als kind al een groot verlangen om te bidden en de armen te helpen. Ze bad veel voor de bekering van de zondaars. Rosa was nog geen 10 jaar oud toen de heilige maagd Maria haar zou hebben opgedragen het habit van de derde orde van Sint Franciscus aan te nemen en boetedoening te prediken in Viterbo, in die tijd onder de heerschappij van Frederik II, de heilige Romeinse keizer. Rosa werd spoedig opgenomen in de derde Franciscaanse orde en nam haar religieuze abdij aan, een eenvoudige tuniek met een koord om haar middel. Terwijl zij als kind op straat liep met een kruisbeeld in haar hand, maande ze de anderen aan om trouw te blijven aan de katholieke kerk. Ze leefde een leven van gebed, boetedoening en eenzaamheid in het huis van haar vader. Zo nu en dan kwam zij uit haar eenzaamheid tevoorschijn, als heel jeugdige kluizenares, om de mensen tot boete te manen. Haar missie schijnt ongeveer 2 jaar geduurd te hebben. In het jaar 1250 kwam Viterbo, haar geboortestad, in opstand tegen de paus. Toen zij 12 jaar oud was, begon zij op straat te prediken tegen de bezetting van Viterbo door keizer Frederik. Zij en haar arme familie werden vervolgens uit de stad verbannen en zochten hun toevlucht in de buurt. Toen de kant van de paus won in Viterbo, mochten ze wel terugkeren. Op 5 december van dat jaar 1250 voorspelde Rosa naar verluid de spoedige dood van keizer Frederik II. Een voorspelling die op 13 december in vervulling ging. Spoedig daarna ging zij naar Virtorciano, waarvan de inwoners, volgens de overlevering, werden beïnvloed door een vermeende tovenares. Rosa zorgde voor de bekering van allen en zelf van de tovenares, naar verluid door 3 uur lang ongeschonden in de vlammen van een brandstapel te staan. Rosa wenste in te treden bij het arme klooster van de heilige Maria van haar geboortestad. Maar ze werd geweigerd, onder het voorwendsel van haar armoede, omdat zij niet in staat was een bruidsschat te betalen. Maar evenzeer kan men inbeelden dat een klooster met een zekere weerzin dit kind zou opnemen, die al zoveel heeft gedaan voor de streek, maar die ook een zeer sterke wil had. Rosa aanvaarde haar afwijzing, maar voorspelde niettemin haar toelating tot het klooster na haar dood. Rosa stierf op 6 maart 1252 in het huis van haar vader. Het proces van heiligverklaring van Rosa werd geopend in het jaar van haar dood door paus Innocentius IV, maar werd pas definitief ondernomen in 1457. Oorspronkelijk was zij begraven in de parochiekerk Santa Maria in Poggio, dus buiten Viterbo. Maar in 1257 gaf paus Alexander de Vierde opdracht haar te verplaatsen naar het klooster waar zij had willen intreden. Op welk moment ter ere van haar dit klooster werd hernoemd naar Rosa van Viterbo. De heilige Rosa is de patrones van de bannelingen en van zij die geweigerd worden door de religieuze ordes en van de Franciscaanse jeugd. Op 8 maart 1052 zag Jon Ögmundsson het levenslicht in IJsland. Hij groeide uit tot de apostel van het evangelie in IJsland en een van de belangrijkste geestelijke vaders van de IJslandse geschiedenis. Jon Ögmundsson zelf was de geestelijke zoon van Ísleifur, bisschop van Skálholt, in het zuiden van het vulkanische eiland. Later stichtte hij een tweede bisdom, meer in het noorden, bij de nederzetting Holar. Naast zijn bestuurstaken, waar hij hard werkte om Jezus na te volgen en het geloof door te geven, stond hij eveneens bekend om zijn vriendelijkheid en billijkheid voor de minder bedeelden. Vele van zijn landgenoten herkenden in hem daarom bij leven zijn heiligheid. Jon Ögmundsson was ook een beetje een purist. Hij veranderde onder zijn invloed namelijk de namen van de week, die voorheen aan Noorse goden waren gewijd, die de Vikingen, kolonisten van IJsland, hadden meegebracht. Odinsdag werd Midweek in het IJslands en Tiersdag en Tordag werden derde dag en vijfde dag. Een hagiografie of levensbeschrijving van de heilige werd neergeschreven kort na zijn dood door een IJslandse monnik. Vanaf die tijd ging deze belangrijke figuur voor IJsland de traditie in als Jon Ögmundsson Helgi, de heilige. Op 11 maart 712 blies Vindicianus, bisschop van Kamerijk, zijn laatste adem uit in Brussel, toen het nog Broekzele heette. Over deze heilige van onze streken is bekend dat hij catechese kreeg en de geestelijke zoon werd van Sint Eloy. Waarschijnlijk bleef hij bij leven van Sint Eloy een van zijn gezellen. Daarna ontving Vindicianus de bisschopstoel en de herderlijke taken van Atrecht-Kamerijk, waar hij verschillende kloosters stichtte en een voorvechter was van het kloosterleven zelf, om het leven in ritme te brengen. Daarnaast streed hij tegen de uitspattingen van de Merovingische koningen van zijn tijd. Op hoge leeftijd rustte hij in het klooster van Sint Vaast in Atrecht. Over de redenen van zijn reis naar Broekzele vond ik verder geen bronnen, al stierf hij wel zeker een natuurlijke dood. Op hoge leeftijd reizen wijst er wel op dat de tocht van belang was voor deze Vindicianus. Zijn relieken kwamen na omzwervingen terecht in de kathedraal van Atrecht, het huidige Arras. Blijven we op het einde van deze tweede week nog even stilstaan in IJsland met de hymne Heir Himna Smidur, Hoor, Hemelse Schepper, geschreven door de IJslandse viking Koblein Tumansson in 1208. In de derde week van maart, op 17 maart, wisselde volgens een bepaalde overlevering Jozef van Arimathea, het tijdelijke voor het eeuwige in het jaar 82 na de geboorte van Christus. Eveneens, op 17 maart, in de vroege middeleeuwen in een tijd van condominium op het eiland Cyprus, zowel Arabisch als Byzantijns op dat moment, stierf monnik Paulus de marteldood. Op 19 maart, op het hoogfeest van Sint Jozef, stelde Lodewijk XIV, koning van Frankrijk, zijn banden met de katholieke kerk op scherp door het gallicanisme voor zijn koninkrijk in te stellen. Op 17 maart, 12 jaar na de plunderingen van Jeruzalem, overleed Jozef van Arimathea, een leerling van Jezus, die erbij was na het overlijden van de Messias bij de kruisafneming en graflegging. Volgens een bepaalde overlevering blies hij zijn laatste adem uit in Engeland in het jaar 82 na de geboorte van Christus. Daaruit ontstonden vele legendes, verweven in de verhalen van koning Arthur. Als was hij overleden in Glastonbury en de bewaarder van de Heilige Graal. En een andere overlevering spreekt erover dat Jozef van Arimathea in Jeruzalem zou zijn overleden en zijn kist overgebracht naar het prinsbisdom Toul, op de vergeten plek Moyen-Monstre, op de grens tussen het huidige Frankrijk en Duitsland, ergens tussen Luxemburg en Münster. De details die over hem worden gevonden in de apocryfe Acta Pilati zijn niet het waard geloofd te worden. Alles wat met zekerheid over hem bekend is, is ontleend aan de kanonieke evangelies. Hij werd geboren in Arimathea, vandaar zijn achternaam ook, een stad in Judea, volgens Lucas, die zeer waarschijnlijk identiek is met Ramatha, de geboorteplaats van de profeet Samuel. Hoewel verscheidene geleerden en exegeten er de voorkeur aan geven deze stad te identificeren met Ramle. Hij was een rijke Israëliet, een goed en rechtvaardig man, die ook zelf op zoek was naar het koninkrijk Gods. Hij wordt door Marcus en Lucas ook Bouletes genoemd, letterlijk een senator, waarmee een lid van de Sanhedrin, of de opperste raad van de Joden, wordt bedoeld. Hij was een discipel van Jezus, waarschijnlijk al vanaf de eerste prediking van Christus in Judea. Maar hij verklaarde zich niet als zodanig uit vrees voor de Joden. Op grond van deze geheime trouw aan Jezus stemde hij niet in met zijn veroordeling door de Sanhedrin en was hoogstwaarschijnlijk afwezig op de vergadering die Jezus ter dood veroordeelde. De kruisiging van de Meester maakte Jozefs geloof en liefde levendig en gaf hem in overweging om voor het begin van de Sabbat voor de begrafenis van Christus te zorgen. Onbewust van alle persoonlijk gevaar, een gevaar dat onder die omstandigheden inderdaad toch aanzienlijk was, verzocht hij Pilatus vrijmoedig om het lichaam van Jezus en slaagde in zijn verzoek. Eenmaal in bezit van deze heilige schat, wikkelde hij samen met Nicodemus, die evenzeer door zijn moed was aangemoedigd en die overvloedige specerij meebracht, het lichaam van Christus in fijn linnen en grafbanden en legde het in zijn eigen graf, nieuw en ongebruikt en uitgehouwen uit een rots in de naburige tuin en trok zich terug nadat hij een grote steen naar de opening van het graf had gerold. Zo werd Jesaja's voorspelling ook vervuld dat het graf van de Messias bij een rijke man zou zijn. De Griekse kerk viert het feest van Jozef van Arimathea op 31 juli en de Latijnse kerk op 17 maart. Thank you. op 17 maart 1762, in een tijd van condominium van het eiland Cyprus, een soort samenwerking tussen Arabische en Byzantijnse heersers, stierf monnik Paulus door zijn terechtstelling. Deze monnik, waarvan voor het verdere weinig bekend is, droeg de naam van de heilige apostel Paulus, die een bijzondere band had met het eiland, terug te vinden in de handeling van de apostelen hoofdstuk 13. Deze monnik, eeuwen later, droeg dezelfde naam en kwam in het vizier van Cyprioten die het iconoclasme waren aangedaan. Iconoclasme, van het woord icon, figuur of icoon, en klao, breken, is de overtuiging van het belang van de vernietiging van iconen en andere beelden of monumenten, meestal om religieuze of politieke redenen. Mensen die zich bezighouden met of steun verlenen aan iconoclasme worden iconoclasten genoemd. Tegenover iconoclasten staan iconodulen of iconofielen. De strijd in het Byzantijnse Rijk woedde op het moment van monnik Paulus al 40 jaar en zal nog 80 jaar met de wisseling terug opflakkeren tot het heetst van de strijd. Het begin ervan zou teruggaan op een bevel van de Byzantijnse keizer Leo III om religieuze beeltenissen te verbannen, steunend op Exodus en Deuteronomium, boeken uit het Oude Testament. Deze monnik, Paulus, werd het mikpunt van iconoclasten. Ze namen hem gevangen en wilden hem dwingen een afbeelding van de gekruisigde Christus met de voeten te trappen. Paulus, de Griekse monnik, knielde daarop neer volgens de overlevering en kuste het kruis en zei: "Laat mij dat nooit overkomen, Heer Jezus Christus, eengeboren Zoon van God, dat ik uw heilige beeltenis zou vertrappen." Iconoclasten van het eiland folterden hem over verschillende manieren en zijn lichaam wierpen ze in het vuur. Op 19 maart, waarop de kerk het feest, het hoogfeest van de heilige Jozef viert, heeft in het jaar 1682 nog de rang van een verplicht feest. Een slordige 60 jaar daarvoor stelde paus Gregorius XV de verplichting van dat feest in. Net op die dag, dus een 60 jaartal later, besloot koning Lodewijk XIV om aan alle kerken van zijn koninkrijk het regale recht toe te kennen om de inkomsten van vakante zetels te ontvangen en om de zetels zelf naar eigen goeddunken te verlenen. Geïrriteerd door dit verzet verzamelde de koning de geestelijkheid van Frankrijk op 19 maart 1682, waarschijnlijk in Versailles, en namen 36 prelaten en 34 afgevaardigden van de Tweede Orde deze vergadering waar en namen toen de vier artikelen aan en stuurden ze naar alle bisschoppen en aartsbisschoppen van Frankrijk. De vier artikelen komen neer op het volgende. Punt 1. De heilige Petrus en zijn opvolgers, de pausen, en de kerk hebben enkel de macht gekregen over het geestelijke en het eeuwige, ons heil, niet het tijdelijke en het burgerlijke. De volheid van macht over de geestelijke wereld van de heilige stoel bindt zich aan de onderwerping van de algemene kerkvergaderingen. Punt 3. De uitvoering van deze apostolische macht onderwerpt zich dus onverkort in wereldse zaken aan de Kerk van Frankrijk, de Gallicaanse Kerk. En punt 4. Hoewel de paus de hoofdverantwoordelijke is in geloofszaken zoals hierboven beschreven en zijn decreten gelden over alle kerken en voor elke kerk in het bijzonder, is zijn oordeel toch niet onhervormbaar, althans niet zolang de kerk er niet mee instemt. 3 dagen later gelastte de koning de registratie van de artikelen in alle theologische scholen en faculteiten. Niemand kon zelfs worden toegelaten tot de graden van de theologie zonder deze leer in een van zijn thesissen te hebben gehandhaafd en was verboden er iets tegenin te schrijven. De Sorbonne, de Universiteit van Parijs, gaf echter pas na hevig verzet toe aan deze registratieverordening. Het edict van Fontainebleau van enige jaren later, die de rechten van Franse protestanten ferm terugschroeide, doet in de geschiedenisboeken soms uitschijnen dat Lodewijk XIV een overijverig katholiek was. Niets is dus minder waar in het licht van deze 4 artikelen. De beslissing om de kerk in Frankrijk te binden en voornoemde 4 artikelen bracht het koninkrijk op de grens van een schisma met Rome. Het conflict over het regale recht maakte dat reeds 30 bisdommen geen bisschop meer hadden. Een ander conflict over de immuniteit van de Franse ambassade in Rome had geleid tot excommunicatie van de ambassadeur. Bovendien was de geheime steun van Lodewijk XIV aan de Ottomanen in hun oorlog tegen de katholieke Habsburgse monarchie bekend. Er zou kunnen gesteld worden dat de koning van Frankrijk de volle macht wilde over de lichamen van zijn onderdanen en zo ergens hun lichaam en hun ziel wilde scheiden. Op het feest van Sint-Jozef besloot Lodewijk XIV om de priesters, religieuzen en gelovigen van zijn land ten dele te onttrekken van hun geestelijke vader de paus en Rome en dat deel zelf in te vullen. De symboliek over de strijd over het alleenheerschappij als vader van het Franse volk lijkt niet toevallig gekozen. Als afsluiter van deze week luisteren we naar een lied uit de tijd van Lodewijk XIV, waar later een tekst is opgezet die op zich goed onder woorden brengt wat vele Fransen in het koningschap van de Zonnekoning hebben gevoeld. Voor vorst en vaderland gestuurd worden naar de uithoeken van het koninkrijk om de eer van hun koning te doen toenemen, ten koste van hun tijd met hun geliefden. Hier is La Piemontese.
Sans foi.
In de vierde en laatste week van maart, op 22 maart, in dezelfde tijd van de heilige Paulus van Cyprus, blies Zacharias zijn laatste levensadem uit. Op 25 maart, in de tijd van de Oostenrijkse Habsburgers, overleed de zalige Lucia Filippini in de streek van Viterbo. Op 28 maart overleed de kleinzoon van de koning Clovis, de boetelingheilige Gontram, koning van Bourgondië. Op 22 maart 752, in dezelfde tijd van Pepijn de Korte, legde paus Zacharias zijn hoofd voor het laatst neer. Geboren in Calabrië uit Griekse ouders, is er weinig over zijn jongere jaren geweten tot hij het grote vertrouwen heeft van paus Gregorius III en de Heilige Vader adviseert in de Heilige Stoel op Vaticaanse grond. Deze paus werd de eerste paus na de heilige Gregorius de Grote die geen keizerlijke bevestiging vroeg voor zijn verkiezing. Dan hebben we het al over paus Zacharias. Zacharias onderhandelde vrede tussen de Longobarden en het Griekse Rijk en herstelde het paleis van Lateranen met daarnaast vele kerken in Rome. Het belangrijke missiewerk van de heilige Bonifatius stimuleerde hij en benoemde de heilige Abel tot aartsbisschop van Reims. Een niet belangrijk aartsbisdom, want daar werden de volgende koningen van Frankrijk gekroond. Toen Venetiaanse slavenhandelaren in Rome slaven kochten om aan de Saracenen in Afrika te verkopen, kocht Zacharias ze allemaal terug. In zijn studeerkamer vertaalde hij de dialogen van Gregorius de Grote van het Latijn naar het Grieks, zodat de Byzantijnse wereld in hun eigen taal toegang kreeg tot de ideeën van zijn illustere voorganger. Hij was dus een groot bewonderaar van Gregorius de Grote. Veel van zijn daden onder de koninklijke machten van die tijd bleven eeuwenlang nazinderen. Op 25 maart 1732, in een tijd van verschillende opvolgingskwesties die Europese vorsten en alleenheersers met elkaar in strijd brachten en in hun kielzog hun onderdanen ook, en ook consumptie voor burgers die begint aan te trekken, overleed in de streek van Viterbo, in de buurt dus waar de heilige Rosa had geleefd, de maagd Lucia Filippini. Zij was het vijfde en jongste kind van een gezin daar en werd al op jonge leeftijd wees. Op 6-jarige leeftijd ging zij bij haar aristocratische oom en tante wonen. De liefde voor Jezus die Lucia had, moedigde het koppel aan, ook door haar opvoeding toe te vertrouwen aan de Benedictinessen van Santa Lucia. Als volwassene begon ze haar leven toe te leggen op de Caritas, onder de bescherming van een kardinaal, die haar het werk toevertrouwde van het stichten van scholen voor jonge vrouwen, vooral voor verarmde jonge vrouwen. Samen met Rose Venerini, om onderwijzeressen op te leiden, was zij de medeoprichteres van de vrome leerkrachten. Ook wel de religieuze leerkrachten Filippini genoemd. Een groep gewijd aan de opvoeding van jonge vrouwen. Deze jonge dames van haar geboortestreek kregen les in de huishoudelijke kunsten, wat we vandaag huishoudkunde zouden noemen, weven, borduren, lezen en de christelijke leer. 12 jaar later stelde de kardinaal een aantal regels op om Lucia en haar volgelingen te begeleiden in het religieuze leven. 52 scholen werden opgericht tijdens Lucia's leven. Paus Clemens XI riep Lucia in 1707 naar Rome om ook daar scholen op te richten, die hij onder zijn speciale bescherming plaatste. Lucia Filippini stierf aan borstkanker in 1732, op de leeftijd gekomen van 60 jaar. Op 28 maart 592 overleed de koning van de Bourgondiërs, Contram, in de geur van heiligheid. Als kleinzoon van de koning Clovis, de eerste verenigde koning van alle Franken, en de heilige koningin Clotilde, kreeg Contram als erfenis de landen van Orléans en Bourgondië. In die tijd aanzienlijk groter dan wat wij vandaag onder de streek Bourgondië verstaan. De Bourgonden waren een Oost-Germaans volk die voorheen uit Scandinavië of zelfs Poolse gebieden westwaarts waren gekeerd naar Gallië. Zijn vader, Clotarius, de jongste van 4 koningskinderen, had een liefde voor oorlog en huwde 5 keer uit politieke overwegingen. Zijn moeder aan de andere kant, Radigundis uit Thüringen, ontving van iedereen ontzag voor haar heilige levenswandel. Gontram, hun zoon en later zelf koning, scheidde van zijn vrouw en had nog 2 andere vrouwen erna. Maar hield ook nog van zijn eerste vrouw, het zij op een wel bijzondere manier. Nadat zijn eerste vrouw, Mercatrudis ziek viel, besloot Gontram het bevel te geven haar dokter te vermoorden. Van deze beslissingen had hij de rest van zijn leven spijt. Gontram had een periode van onmatigheid, maar uiteindelijk werd hij overmand door wroeging over zijn zonden die hij in het verleden had begaan en bracht zijn laatste jaren door met het tonen van berouw, zowel voor zichzelf als voor zijn natie, zijn koninkrijk. Als boeteling vastte hij, bad, weende en offerde zichzelf aan God. Gedurende de rest van zijn voorspoedige regeerperiode trachtte hij te regeren volgens de christelijke beginselen. De geschiedschrijver Gregorius van Tours tekende op dat hij de beschermer was van de onderdrukte, de verzorger van de zieken en de tedere ouder van zijn onderdanen. Hij was gul met zijn rijkdommen, vooral in tijden van pest of hongersnood. Hij handhaafde streng en rechtvaardig de wet zonder aanzien des persoons, maar was altijd bereid overtredingen tegen zichzelf te vergeven, waaronder twee pogingen tot moord. Gontram bouwde en begiftigde vele kerken en kloosters, waaronder het huidige Sankt Moritz in Zwitserland. Gregorius verhaalde dat de koning vele wonderen verrichtte, zowel voor als na zijn dood, waarvan hij er sommige naar eigen zeggen zelf heeft gezien. Koning Gontram is de patroonheilige van de echtgescheidenen, moordenaars en hun bewakers. Luisteren we op het einde van dit maandoverzicht naar de hymne Ik Ben, gezongen in de Gallicaanse traditie die nog in het oor van koning Gontram zal hebben geklonken. In splendoribus sanctorum. In de schittering van de heiligen.
In de
Oh.
Zo hebben jullie, beste luisteraars, hopelijk inspiratie in de geschiedenis gevonden van de kerk voor de maand maart. Tot de volgende maand!